Hans. Hans, jij zit bij de Werkloze Belangenvereniging in Amsterdam. Wat is dat, die Werkloze Belangenvereniging, en wat doet die?
Nou, de naam spreekt voor zich, denk ik. We behartigen de belangen van werklozen. Althans, dat proberen we zo goed en zo kwaad als het kan in deze moeilijke tijden. In de eerste plaats doen we dat door middel van acties. Onder andere de afgelopen tijd hebben we actie gevoerd in verband met de korting op de uitkering van uitwonende jongeren. Op 1 april hebben we bij de Graaf een paar kruisen in zijn tuin geplant. We hebben ook nog actie gevoerd bij het bezoek van prins Willem-Alexander, die hier een lunch kwam gebruiken in Amsterdam op zijn verjaardag. Voor met wat heet gewone Amsterdammers, mensen van de KLM, mensen van Ajax, et cetera. Wij waren niet uitgenodigd, maar we hebben onszelf dan maar uitgenodigd. Nou, dat hebben we dus geweten.
Jullie kregen niets te eten, of?
Nee, we moesten van de honger omkomen. Ze hebben de paarden op ons afgestuurd. Dus. Nou goed, verder zijn we bij de Werkloze Belangenvereniging bezig met het opbouwen van een werklozenarchief. Alles wat betrekking heeft op werkloosheid, dat wordt verzameld en dat is voor mensen ter beschikking. Die kunnen daar informatie komen halen. We geven maandelijks een krant uit, de crisiskrant. Die delen we uit bij sociale diensten op de laatste werkdag van de maand.
Wat zijn jullie ervaringen met het uitdelen van die krant? Heb je dan ook contact met mensen die werkloos zijn? Die vertellen jullie ervaringen of hoe gaat dat?
Ja, natuurlijk hebben we contacten met mensen die werkloos zijn. Ik bedoel, daar draaien we alleen maar mee. Dus, bij het uitdelen van die krant, daar regelmatig ga je met mensen in discussie over dingen. Je vraagt ze hoe het allemaal gaat met het invullen van het heronderzoeksformulier en dergelijke. En verder hebben we dus ook nog een adviesfunctie. We hebben twee spreekuren, één voor vrouwen met een uitkering en een spreekuur voor mensen die op heroriëntatiegesprek moeten komen. Dat is dus de nieuwste ontwikkeling. Ik ben vanmiddag bij de opening geweest van het project Mensen zonder Werk in Oud-West. En daar sprak dus onder andere Theo Kirsten, de projectleider van Baanvak. Dat is het samenwerkingsverband van arbeidsbureau en sociale dienst, dat eigenlijk net van start is gegaan. En dat bureau heeft als doel om alle langdurig werklozen in Amsterdam die langer dan 3 jaar werkloos zijn, dat zijn er een dikke 18.000, om die in de komende 2 à 3 jaar op te roepen voor een heroriëntatiegesprek. En in eerste instantie allerlei lastige vragen op mensen af te vuren. En vervolgens te bekijken in hoeverre dat die mensen een aanvullende scholing, omscholing of bijscholing of werkervaring of wat voor cursussen dan ook.
Ja, maar ik wil helemaal geen cursus, ik wil helemaal niet hergeschoold worden. Hoe zit dat?
Nou, als jij op deze manier bij Baanvak komt,
dan ligt er geen baan in het verschiet.
Nee, maar wel een korting op je uitkering.
Staat dat alvast dus als mensen weigeren aan zo'n gesprek deel te nemen, dat men dan gekort wordt?
Ja, dat is wel de bedoeling. Dat zijn de ministeriële richtlijnen. Mensen die zich dus niet bereidwillig opstellen, die zullen een korting op een uitkering krijgen. Van waarschijnlijk van 9%, helemaal zeker is dat nog niet. En voor een periode van 3 maanden. Maar dat ligt dus aan de werklozen zelf in hoeverre dat ze dat allemaal pikken en dat ze daarmee akkoord gaan. Want
dat was ik niet van plan.
Nee, precies. Want waar gaat het eigenlijk om? Er zijn geen banen, toch moeten allemaal die langdurig werklozen gedisciplineerd worden en die moeten zich allemaal richten op die arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt die er die weinig te bieden heeft. Dus met als sanctie van als je dat niet doet, dan staan er strafkortingen achter de deur. Dus ja, dit is eigenlijk een beetje een waanzinnige toestand.
Ja, je hebt het nu constant over de maatregelen en kortingen. En er worden een heleboel acties voor georganiseerd. En de laatste tijd zie je vrij veel dat grote clubs die gaan claimen, zoals de FNV, Diske, wilden een breed samenwerkingsverband voor opzetten. En hun pikken ook Prinsjesdag eruit, terwijl uitkeringsgroepen vanuit zichzelf de Prinsjesdag altijd georganiseerd hebben. Hebben jullie er een beetje over gedacht hoe de opzet dit jaar moet worden?
Ja, wij zitten zelf ook in de voorbereiding voor Prinsjesdag dit jaar. En het is natuurlijk prima dat na 2 jaar dat allerlei min of meer niet geïnstitutionaliseerde clubs de Prinsjesdag-caravaan hebben getrokken en daar hard aan hebben gewerkt. En dat zo'n initiatief nou over wordt genomen door geïnstitutionaliseerde clubs. Ik bedoel, dat vind ik alleen maar prima. Dat betekent dat die clubs nu eindelijk eens beseffen dat ze ook eens wat moeten gaan doen. Dat ze het er niet bij kunnen laten zitten. Dat is denk ik dankzij datgene wat er in die afgelopen 2 jaar is gebeurd.
Ja, maar dan krijg je dus nu dus dat al een heleboel clubs al 4, 5 jaar bezig zijn met die uitkeringen. Vrij radicale eisen erin hebben, omdat dat steeds verder is gegaan. Nu zie je dat de FNV erin stapt. Disc bijvoorbeeld. Disc heeft dan nog een eis van 15%.
Een moment, wat is DISC?
Dienst Industriële Samenlevingen Kerken, volgens mij. Een soort IKV, kun je zeggen, in verband met de vredesbeweging. Ja, ik denk ook dat je daar naar moet kijken, want op een gegeven moment wordt het breed getrokken. En op het moment dat het breed getrokken wordt, gaan die eisen, of in ieder geval eisen die wij zelf altijd hadden met de uitkeringsgroepen, naar beneden. Want er wordt niet meer gepraat over voordeeldeelskorting, er wordt niet meer gepraat over algemene kortingen. Er wordt alleen nu gezegd van ja, nu moet het stoppen, terwijl het al veel eerder had moeten stoppen. Dat is het punt een beetje. En ik denk ook, als het dan straks Prinsjesdag komt, dat een heleboel uitkeringsgroepen zich moeten gaan realiseren hoe ze op die dag in willen gaan stappen. En ik denk dat het goed is om je eigen eisen overeind te houden.
Ja, maar dat kan ook in die voorbereidingsgroep. Ik bedoel, nu is in Amsterdam een voorbereidingsgroep gevormd waarin iemand van het crisiscomité Oost, iemand van de werkloze belangenvereniging en iemand van de FNV Jongeren zit. En die formuleren een voorstel wat op de komende Prinsjesdagvergadering aan de orde komt. En ik bedoel, daar worden die eisen worden vastgelegd. En dan staan ze ook vast. Dan is het voor elke club die mee wil doen, dat ze zich conformeren aan die eisen die wij hebben opgesteld.
We kunnen niet te lang maken. Waar zit de werkloze belangenvereniging als mensen nog meer daarover willen weten?
Wij zitten op het WG-terrein in het PAL-gebouw, hoek Arie Biemondstraat, Nicolaas Beetstraat. En men kan ons telefonisch bereiken via 18 18 15.
Bedankt. En dan gaan we verder met ons staatstrio. Is dat gereed? Ons staatstrio wat bestaat uit Sander Hoving viool, Walter de Graaf gitaar en Paul Goes drums. Als je wilt reageren. Als je wilt reageren en je luistert naar dit programma van Radio Duende, dan kun je bellen 86 49 27. Thank you.
Jullie... Ja, doet ie. Ja.
Gezellig, hè, hier. Heb je het al gehoord, Geert, dat er een No-Olympisch comité in Lausanne is opgericht vanwege de te verwachten winterspelen in 1994? Goed nieuws is dat, hè?
Nou, ik weet niet of het goed nieuws is en ik heb het ook niet gelezen. Ja, wat moet ik hier nou voor zeggen? Het
is waar, want dat weet het pak.
Ja, nou ja, precies. Dat wou ik dus zeggen. Er zit hier met mensen van het pak en dat staat voor pers en actiecollectief. Kan je een van jullie in het kort uitleggen waar jullie je zo al mee bezighouden?
Waar we ons mee bezighouden? Nou, dat is veel meer dan alleen het pak. Maar het pak is, zoals je zegt, een pers, is persactiecollectief. En wij proberen mensen wat wegwijs te maken in het land van de media. En we hebben een winkeltje op de Singel 162 in Souterrain. En daar proberen wij... zoveel mogelijk dingen te verzamelen over de pers, omdat veel mensen gewoon niet zo goed weten hoe ze zich in de krant kunnen krijgen. Er zijn de laatste tijd gewoon ontzettend veel actiegroepen die hun actie voeren alleen maar om in de publiciteit te komen en vaak niet eens weten hoe het moet. En die moeten elke keer weer opnieuw het wiel uitvinden hoe ze in contact komen met de pers. En wij proberen daarmee te helpen door een handleiding te maken, door bij te houden welke journalisten je waarvoor kan vragen, welke kranten er zijn die erop in willen springen, wat regionale kranten, wat tijdschriften die geïnteresseerd zijn in de dingen waar je mee bezig bent.
ja, hebben jullie daar een heel archief van of zo? Van op, ja, weet ik wat, journalisten, welke journalist geïnteresseerd is in wat, in dat en dat onderwerp. En die zal daar waarschijnlijk wel verder in gaan of die heeft er meer informatie over. Ja, ik weet nog niet precies, ik snap niet precies wat ik me erbij moet voorstellen. Een actiegroep die begint en alleen voor de publiciteit. Ja, stel ik ben een actiegroep en ik wil publiciteit hebben. Wat zal je me adviseren dan?
Ik ben een actiegroep. Nou ja, dit is moeilijk. Het is een bepaalde keuze die je maakt. Hè. Kijk, elke actiegroep hoeft natuurlijk niet gebruik te maken of van het pak of überhaupt gebruik te maken van gevestigde media. Maar als een actiegroep ervoor kiest om in de krant te komen, hoe dan ook, of ze dat nou met z'n tweeën alleen of met 20.000 mensen doen, dat maakt ons niks uit. Als mensen willen in de pers willen komen, dan kunnen wij daarbij helpen. Of zelfs gewoon zeggen van, nou, dat lukt je nooit. Dat zou ook nog kunnen. Maar je had het net over een archief. Het is niet een waanzinnig groot archief waar alle journalisten zijn ondergebracht in allerlei categorieën. Maar we hebben wel een aantal blaadjes vol met kranten en bladen waar een aantal journalisten bij genoemd worden wat ze allemaal onder hun hoede hebben en waarvoor ze geïnteresseerd zijn en of ze interesse hebben in bepaalde zaken.
Is het echt een kwestie dan als je iets in de krant wil hebben bijvoorbeeld dat je bepaalde kneepjes of trucjes onder de knie moet hebben of zo?
Ja, zeker. Het belangrijkste is al contacten met journalisten en het is ook zeer belangrijk om een goed persbericht te maken. En wij denken dat wij een redelijk persbericht kunnen schrijven. Of tenminste, we weten een aantal dingen die er sowieso in moeten staan. Zoals ook wat vaak vergeten wordt, is vermelden waar het vandaan komt en of die mensen nog te bereiken zijn. Nou, dat is voor de pers is dat al een argument om te zeggen van is waardeloos, want die krijgen gewoon, ja, wat zou ik zeggen, 40 persberichten op een dag binnen zo'n landelijke krant. En die gaan heus niet moeite doen om je te vinden.
Jullie, begrijp ik hieruit goed dat jullie ook persberichten van actiegroepen verzamelen en dat als de pers belangstelling toont dat jullie die dan hebben? Of zag ik dat?
Nee. We gaan nooit op de stoel of op de plek zitten van de actievoerderster. De actievoerdersters moeten het zelf doen. Maar als er dus bijvoorbeeld, het kan, het is al een keer gebeurd dat er inderdaad gebeld is na een actie. En als die mensen dan willen, ja, dan geven wij het antwoord van, nou, wij kunnen proberen of die mensen inderdaad uw antwoord willen geven. Ja, we kunnen dan eventueel bemiddelen. Dat zodoende dat die journalist, want dat is wat net al gezegd is, er komen zoveel persberichten en de grotere kranten checken altijd dingen. Het gaat natuurlijk niet om de hele grote macrobranden of zo, want dat haalt de krant wel. Maar het gaat juist om die iets andere acties, ja, waarbij ze dus meer informatie willen hebben en kijken of dat inderdaad een serieus persbericht is. Vandaar dus behoefte aan iemand die te bereiken is. Dat zou dus via het pak kunnen. Niet dat wij dat altijd doen, maar dat is al een keer gebeurd dat wij inderdaad een actiegroep in contact gebracht hebben met die bekende journalist.
Ja, ik kan uit de praktijk vertellen, vanmorgen hebben we een actie gehad bij de Lufthansa met de Koerden die daar protesteerden tegen de gevangenhouding van 13 Koerden in Duitsland. Er was een prima persbericht gemaakt, maar de pers wou niet komen en de pers checkte het. Waar checkten ze dat? Waar gingen ze dat na? Bij de politie. Wat moet je dan doen, Pak?
Nou, daar heb ik hier nog een voorbeeld van. Wat je dan moet doen is inderdaad zorgen dat je bereikbaar bent. Je kan van tevoren dus onder dat persbericht bijvoorbeeld het paktelefoonnummer zetten, als dat van tevoren besproken is. In dit geval, Gerard, vanochtend, want ik was er ook bij, had het makkelijk anders gekund, denk ik. Ik weet niet, het was niet een actie die enig risico had. Men had duidelijk wel in dit geval de actievoerende groep onder kunnen zetten en dan had er iemand bij de telefoon kunnen zetten. En had je wel degelijk het beter in de pers gekregen. Ik geef je een ander voorbeeld. Persverklaring kraakgroep Schinkelbuurt in de bekende Krachtenkrant van maandag. Onderaan het persbericht staat bijvoorbeeld, ook eisen wij dat de schrijvende andere media niet zonder meer de politieberichtgeving eenzijdig overnemen, maar ook ruime aandacht besteden aan het verhaal van de andere kant. Nou, ook zoiets. Dan, ja, je moet natuurlijk wel de media en de pers de kans geven als je je andere verhaal kwijt wil. Dat is in dit geval ook nooit gebeurd. Wat het enige wat de krant heeft gehaald, dat was die, op 5 mei, die bevrijdingsdag, dat er dronken mensen vuurtjes ontstoken waren en een stelletje relschoppers. Dat was slechts gedeeltelijk waar. Er waren best wel mensen dronken, maar ze waren meer vrolijk dan dat. En het was gewoon pure mepperij van de smeres. Dat staat wel in het persbericht. Maar de pers pikt dat dan niet op. Die pikt alleen dat verkeerde op. Hè? Dus niet wat er echt gebeurd is. Het is eenzijdige berichtgeving. Daar zou het pak dus in kunnen bemiddelen, onder andere.
Ja, maar, ik wou nog even wat vragen. Het feit dat in de pers vaak niet het ware verhaal is, dat heeft natuurlijk ook een hoop te maken met laksheid van journalisten. Dat ze gewoon bronnen niet na willen trekken. En zodoende dus dat ze gewoon het makkelijkste doen. En dat is opbellen naar de politie van wat is er gebeurd. En de politie die komt natuurlijk met een verhaal. Maar dan heb je dus al veel te maken met de goedwillendheid van de journalisten. En ja, als je daarmee te maken hebt, dan vraag ik me dus af, wat kan pak daaraan veranderen? Of in die korte tijd dat jullie bestaan, wat hebben jullie daar al concreet mee bereikt met jullie bestaan?
Je hebt gelijk, de journalisten zijn gewoon hartstikke lui. Ze blijven liefst op een stoeltje zitten en wachten wat er binnenkomt. Natuurlijk is dat zo. Maar er zijn best wel voorbeelden te noemen al dat het wel gelukt is dat via het pak dingen in de krant zijn gekomen op een manier waar dan de actiegroep een beetje blij mee was. Of we dat allemaal moeten noemen, weet ik niet.
Nou, allemaal. Nee, maar het is in ieder geval zo dat als iemand of een actiegroep naar het pak komt, dat het niet gegarandeerd is dat het dan in de media terechtkomt. Ik bedoel, dat kan niet. Dat is onzin. Als een journalist niet wil, dan willen ze niet. En verder is het vaak zo dat, wat ik in het eerst al vertelde, dat actiegroepen gewoon elke keer weer opnieuw het wiel uit moeten vinden. Nou, en daar willen we gewoon een beetje bij helpen. Dat is alles eigenlijk. En zoals, je kunt natuurlijk wel contacten leggen of je kunt bekend worden. Want wat laatst dan weer gebeurd is, dat er iemand van een regionaal blad uit Nijmegen belde naar het pak om te vragen van, ja, wij willen over NN schrijven, maar hoe komen we aan dat boek? Of aan dat tijdschrift? Nou ja, goed, dan kun je zeggen dat is een lulligheidje, maar toch. Ja, nou goed, dan kunnen wij zeggen van hoe ze eraan komen. Of wij kunnen even dat doorgeven hoe ze dat moeten doen of andersom.
Er zijn nog wat meer doelen hoor van het pak. Bijvoorbeeld.
Jij was toch ook van de NN? Dat is toch al landelijk blad.
Nee, maar even over het andere doel van het pak. Bijvoorbeeld, je gaat een... Je gaat bijvoorbeeld een landelijke demonstratie organiseren. Dus iedere keer hetzelfde gezeur. Hoe word je breed? Hoe krijg je dus alle groeperingen bij elkaar? Nou, de ervaring ook in deze buurt is duidelijk gebleken met toen je heel veel initiatief was bij die grote landelijke demo. Geef fascisme en racisme geen kans. Je bent al een week bezig om alleen aan adressenlijsten te komen van allerlei comité's en groepjes en weet ik wat allemaal die eventueel wel mee willen doen. Al gaat het alleen maar om adhesiebetuigingen of om poen. Nou, daar kun je dus ook bij het pak voor terecht om niet voor de poen. Wij hebben zelf poen nodig, dat wou ik even vragen. Het is gewoon allemaal vrijwilligerswerk natuurlijk. Maar dat soort dingen, dat kan ook bij ons proberen om te zeggen van waar zit het HHKBTCJV clubje of zo.
Ja, nou dat weet ik niet, maar... wat was het adres?
Het was op de single, ons winkeltje is open op vrijdag in ieder geval van 3 tot 7 op de single 162 een souterrain. En verder hebben we een antwoordapparaat waar je altijd op in kan spreken en dan bellen we je zo snel mogelijk terug.
Er is mij dus verteld dat ik moest omschakelen naar de bar. Nou, dat doe ik dan maar.
Ja? Ja. Ja, was het hier?
Ja,
ja, hier is. Ik zit hier aan de bar met iemand van het IAB. Dus in de organisatie van het IAB, Internationaal Anarchistische Bijeenkomst. Ik heb allereerst een vraag aan de mensen die in de zaal zijn. Zijn er ook mensen die zich anarchist noemen? Hoeveel zijn het er? Steek je handen op. Nul.
Steek niemand zijn hand omhoog.
Anarchistische bijeenkomst 23 tot en met 27 juni in Ruigoort. Nou, mijn allereerste vraag is, als je nou geen anarchist bent, mag je dan wel komen?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
Ah, kom er even bij.
Een autonome anarchist.
Een autonome anarchist. Dat is dus een van de thema's die... in die week besproken worden. Er is in het anarchistisch kerkblaadje, de Raaf, is er dus al een discussie losgebroken tussen autonomie en anarchisten. Kan je er iets meer over vertellen?
Maar ja, wat in de Raaf gekomen is, dat is van een andere persoon geweest en die zich anarchist noemt, maar geen samenwerking wil met autonome of sonstige stromingen binnen de anarchisten. Meer wil ik dazu niet noemen, weil da ist ein Streit drüber entstanden.
Wat zijn het dan voor stromingen binnen het anarchisme? Of bestaat het anarchisme helemaal niet meer?
Nou, wenn zij ankijkt in Nederland, dan heeft ze zo 5-6 verschillende groepjes die zich anarchisten noemen, wo heel veel ouderen nog bij zijn, van christelijke anarchisten tot... noem maar op, een paar krakers die halt woanders zitten in Nederland, die ze dan ook anarchisten noemen.
Wat zijn er nog meer voor thema's die besproken worden?
Nou, wij beginnen 23 juni, donderdags. Begin is over taalproblemen.
De taalproblemen?
Ja, de taalproblemen. Daar wij schon toezeggingen hebben van Engeland, Frankrijk en van Duitsland. Die er langskommen. En dat zal donderdag dan al opgelost worden, wanneer het gaat. Dan vrijdags is anarchisme en autonome. Zaterdags dagelijks leven. En zaterdags worden ook 3 bussen geregeld voor naar Delft zur landelijke homodemonstratie te gaan. Zondags is anarcho-feminisme. En maandags is vrijgehouden, maar daar komt al antiracisme, wenn ik goed begrepen heb. Daar staat die daarvoor. En antiracisme en internationalisme, maar ook einzelne themen van dagelijks leven die zaterdag liever zur demonstratie gaan. Die komen dan op maandag weer terug.
Wat moet ik me nou voorstellen bij dagelijks leven? Vertel je dan wat je zo al de hele dag doet?
Het geeft groepering, hoe bijvoorbeeld das Projekt A of hier in Nederland nu een nomadencommune, in Duitsland de Indianercommune. En zo gibt es overal projecten. En een project heeft toegezegd uit Portugal, wat langskomen wil. Een project uit Denemarken met video's. En daar gaat gewoon om hoe zij proberen binnen in dat systeem een tegensysteem op te zetten. Hoe alternatieve winkels en ga noem maar op.
Ja. Nu is, dus 2 jaar geleden was er ook een internationale anarchistische bijeenkomst in Appelscha. Waar ik me ontzettend aan stoorde was dus inderdaad het taalprobleem. Het was heel slecht te verstaan. Nou, mijn Frans is in ieder geval niet zo geweldig dat ik iets van kan volgen. Zoeken jullie nog mensen die verschillende talen vloeiend spreken? Zodat je beter kan communiceren met elkaar?
Nee, wij willen het dit jaar anders oplossen. Wij willen A, kleine discussiegroepen, 10 tot 15 mensen en niet meer. Het mogelijkst mensen die onder elkaar verstaan. Die mensen sollen een verslag maken. En dan soll dann de volgende dag een krantje verschijnen. 3 krantjes, 1 in het Duits, 1 in het Engels en 1 in het Nederlands eerst. En damit andere mensen ook weten wat in andere groepjes besproken is. En die vertalingen heeft Frontline overgenomen om dit te doen.
Ja.
Een oplossing voor het taalprobleem zou natuurlijk zijn. En dat proberen.
Precies.
Maar er lopen zoveel van die eigenwijze autonome anarchisten rond dat ze dat nog niet eens begrijpen. Esperanto is namelijk een heel eenvoudige taal. Gebaseerd op wat Samenhof heeft samengesteld uit een aantal Europese talen. Het is zelfs zo dat op het ogenblik aan 7 universiteiten in China wordt Esperanto gedoseerd. Maar ook mensen in Afrika zijn het op het ogenblik aan het leren. Want telkens blijkt ook in de praktijk dat wanneer je niet Engels bent opgevoed, dan spreek je die taal en begrijp je die taal nooit zo goed als een Amerikaan of een Engelsman. Dat blijft een probleem. Ook in de internationale gemeenschap blijft dat een zaak van heel veel geld. Namelijk, er moet ontzettend veel geld moeten geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld zo'n EEG. In de Verenigde Naties. Waar voor tolken en vertalingen miljarden guldens worden besteed. Op het ogenblik is het zo dat de EEG, daar komt Spanje en Portugal zijn er pas bij bijgekomen. Ook dat levert weer een heleboel geldproblemen op. En dat moet betaald worden. Dat zou inderdaad met een Esperanto of een andere taal, want ik wil niet per se vasthouden aan het Esperanto, hoewel dat op dit moment de meest eenvoudige internationale taal is, maar 16 regeltjes. En die kan iedereen leren.
Het is dus voor de eenwording van Europa in 92 kan de...
Ik wil Gerald, wanneer je het Esperanto zo dood brengen wilt, dan maak een themagroep tijdens het IAB en probeer daar de mensen te overtuigen. Maar ik vind voor over het IAB nu te praten, gelijk over Esperanto te gaan. Die meeste mensen die toch op het IAB komen hier uit Nederland, zijn meestal zo druk bezig met acties en sonstige zaken, dat ze heel weinig tijd hebben voor... Ja.
Ja, nou in ieder geval, als je alvast een voorproefje wil nemen op een nationaal niveau, dan is dit weekend is in Appelscha een nationale anarchistische bijeenkomst. Dat is van vrijdag tot en met maandag. Ik weet niet precies wat er dan allemaal te doen is. Weet jij dat?
Ja, in Appelscha hebben we voorbereid op zaterdag een dag over racisme. Het blijkt toch nodig, omdat ook binnen de anarchistische beweging en de actiebeweging een aantal mensen nog racistische ideeën erop nahouden.
En, kan je daar voorbeelden van geven?
Ja, het blijkt in de praktijk dat samenwerking met buitenlandse groepen niet lukt. Mensen lopen vaak uit angst met een grote boog om mensen uit andere landen heen.
Maar ben je dan racistisch?
Ja, dat gaat misschien te ver om dat te zeggen. Maar ik denk dat het heeft te maken met angst, met vooroordelen. En ik denk, dat bemerk ik bij mezelf nog, wat ik op school geleerd heb en wat in die schoolboeken stond. We hebben er laatst weer een voorbeeld van meegemaakt met de Aboriginals. Dat er nog steeds in dat soort boekjes over abo's gesproken wordt, bijvoorbeeld. Nou, dat is een schandaal. Maar wij accepteren dat nog te veel. Nou, dat soort dingen, daar gaat het om. Maar het gaat ook om eigen gevoelens. Wat doe je daarmee? Ik merk toch in de praktijk dat mensen niet reageren op racistische uitlatingen in de tram. Op een optreden van de politie ten aanzien van mensen die anders eruit zien, gekleurd zijn of uit een ander land komen. En dat vind ik schandalig eigenlijk. Want dan heb je over het dagelijks leven, wat er net is gezegd. Nou, het dagelijks leven betekent voor mij daar ook een invulling aan te geven. En dat je dan ook direct reageert op dit soort verschijnselen.
Ja, bedankt.
Na de antiracisme dag is de zondag is voorbereid een antimilitarisme dag in Appelscha. Waar dus ook bekendheid zal worden gegeven aan is het die oorlog die gaat lopen in het noorden van het land binnenkort.
Nou, ik wil nog heel even terugkomen naar het IAB. Dat thema over autonomie en anarchisme. Het is mij nooit echt duidelijk geworden wat nou precies het verschil is. Kan je dat uitleggen?
Ik probeer het tenminste. Anarchisme en autonome hebben als de historiek hebben dezelfde oorsprong. Nur is in veel landen, eerst Italië, dan Duitsland, nu ook Nederland, dazu gekommen, dass anarchistische Clubjes allein noch mehr theoretisch bezig waren. Andere Menschen, mehr dann in autonome Richtung gesehen, mehr mit Axis bezig waren. Ich bin einer von den Menschen, die findet, dass beides gehen muss. Axis und Theorie muss zusammen können. Dass Menschen da auch wieder ein bisschen mehr überlegen. Und die Dach ist auch bedoelt, die wird eingeleitet, da wurden Techniken gemacht, der Stereotyp Anarchist und der Stereotyp Autonom. Und auch ein 5-Minute-Videofilm von Staats-TV getont darüber. Und Ausbedulung ist, die Menschen eher mehr zusammenzubringen, dann dabei die Verschillen abdecken, sondern vielmehr die Zusammenwirkungsmöglichkeiten, die wir haben. Auch Beispiel bei Antimilitaristen und nun mal auf.
Ja, nou, in ieder geval, hier wordt de wens uitgesproken dat het anarchisme en, de autonome misschien iets dichter bij elkaar komen, ondanks de ruzies die er allemaal geweest zijn. Ik weet niet wat we nu gaan doen. Wordt er al een discussie dadelijk? Of, oh, we gaan over naar de discussie. Of Frank Hokman? Eerste plaatje.
Je luistert nog steeds naar Radio Duende op de FM 103,4 en de 96,2, ook FM-band. Het programma hier in zaal 100 gaat zo direct verder met nog een interview. Daarna een discussie over de radio. En ook zal het feest voortgezet worden aan de overkant in Wicca, ook in de Witte Straat.
Mijn nummer.
A ver, a mover la colita, si no la mueve.
Ja, hallo.
Je luistert. Ik hoor het niet hoor. Muziek uit! Muziek uit! Ja, dat is beter. Je luistert op het moment naar een live radio-uitzending van Radio Duwende op de Staatsradio en Radio De Vrije Keizer. Dus op het moment is het live vanuit zaal 100, in de Witte Straat 100 is dat. En je kan naar zaal 100 toekomen, maar je kan ook telefonisch in de uitzending komen door op te bellen nummer 86-4927. Dat moest ik er even bij zeggen. Goed, dan nu waar het om ging. Dat is namelijk 18 maart. Jongsleden is in de Beurstraat in Amsterdam. Is iemand opgepakt door de politie. En dat is niet zomaar iemand. Kan je daar wat meer over vertellen?
Nee, het gaat om Frank Hofman. Dat is een Duitse jongen uit de buurt van Frankfurt. Die door de Duitse justitie gezocht wordt. In verband met de schoten op 2 november jongstgeleden bij de Staatbaan tijdens een demonstratie. En toen zijn twee smerissen gedood en vijf gewond. En in de nacht daarop is iemand opgepakt en is er een groot schip zijn razzia gehouden rondom Frankfurt. En er zijn heel veel mensen opgepakt. En onder meer dus één iemand die tegen hem belastende verklaring aflegt en zegt dat hij... Een wapen dat ze bij hem gevonden hebben, dat hij het van hem gekregen zou hebben.
Je bedoelt dat iemand die opgepakt is, die heeft verklaard dat het wapen wat de politie bij die jongen die die verklaring heeft afgelegd, wat de politie bij hem thuis gevonden heeft, dat door hem gegeven is door Frank Hofman? Begrijp ik dat goed?
Ja,